Twee mededelingen, gemeente. De eerste is dat we u willen herinneren aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdagavond gehouden zal worden. Het begint om 19:30, zoals gebruikelijk. En de tweede mededeling is dat de belijdeniscategorisatie in plaats van op de vrijdagavond in de toekomst gehouden zal worden, zo de Heere wil, op de zaterdagavond 19:30 tot 19:30. Ik zeg dat voor degenen die mogelijk nog besluiten willen om toch de belijdeniscategorisatie te gaan volgen. Dus niet op de tijden die in het kerkblad staan, maar op zaterdagavond van 19:30 tot 19:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89 en daarvan de versen 9 en 10.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de lezing van de wet van de Heere en aansluitend zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Het vierde vers van Psalm 40. Daarna lezen we uit de brief aan de Hebreeën het zevende hoofdstuk, de versen 11 tot en met 28. We noemen nu Hebreeën 7, vers 11 tot en met 28, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 7, te beginnen bij het 11e vers. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap was, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, Wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeslijke gebods is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, door die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen of te offeren, en daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Wij willen vanmorgen in verband met de behandeling van de Heidelberger Catechisme stilstaan bij een van de versen uit het gedeelte wat u zojuist gelezen is, namelijk het 26e vers van Hebreeën 7. Hebreeën 7 vers 26, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen luidt: want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, dat is onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En we lezen daarbij ook uit onze Heidelberger Catechismus, het zondag 5, vraag en antwoord 15. En uit zondag 6, de vragen en antwoorden 16 en 17. Vraag 15 luidt: wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat een mens zelf zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger Catechismus. Willen we nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige God, gij die ons deze dag hebt geschonken, Tot u komen wij om uw naam daarvoor ootmoedig en eerbiedig te erkennen. Want gij zijt het die ons omringt met onverdiende zegeningen. Gij zijt het die ons iedere morgen opnieuw de blijken van uw goedheid laat zien. En dat terwijl wij mensen zijn, zondige mensen, Adamskinderen. We smeken u, Heere, geef dat we dat beseffen vanmorgen. Want zelfs op de zondagmorgen, wanneer onze gedachten gericht zouden moeten zijn op u en op uw heilig woord, kunnen onze harten zo gekluisterd en geklonken zijn aan het stof. En een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. O, wil ons dan zo van de dingen van dit leven en van de dingen van deze aarde losmaken, dat onze ogen gericht mogen worden op uw daden en op de volkomenheden van de genade die in Christus Jezus te vinden is. Heere, geef dat we ook mogen verstaan wat een wonder het is dat we hier zijn, mede in het licht van het feit dat zoveel de weg naar uw huis niet meer gaan. Er zijn er, ook onder ons, die de weg niet meer gaan omdat ze met uw dienst gebroken hebben. Wanneer dat zo is, Heere, bidden we voor hen en smeken we of u wederkeer tot u en tot uw dienst in hun hart wilt leggen. En of u wilt geven dat zij de dingen die ze van jonge jaren afgehoord en meegekregen hebben, nooit mogen vergeten, maar laat het een pijl van uw goddelijke almacht mogen zijn, die de oude psalmen op de zondagsschool geleerd en de woorden in de kerk gehoord in hun hart mag drukken, zodat ze ze niet meer kwijtraken en de vraag in hun hart mag gaan leven: wat moet ik doen om behouden te worden? Maar het kan ook zo zijn dat we de weg naar uw huis niet meer kunnen gaan vanwege allerlei omstandigheden die te maken hebben met ziekte en moeite. We dragen hen ook vanmorgen bijzonder aan u op. Bidden voor allen die in rouw zijn, voor weduwen, weduwnaars en degene die een pijnlijk verlies hebben moeten lijden, misschien kort geleden of ook wat langer terug. We denken aan zuster van de Steenhoven en haar kinderen en kleinkinderen die deze achterliggende week stonden rondom het graf van een lieve man en vader. Heere, wil u in de wonde die geslagen is met uw genade en met uw vertroosting meekomen, opdat ze van u de kracht en de hulp mogen ontvangen die ze nodig hebben. We bidden u ook voor allen die ziek zijn. En u weet, er zijn er velen onder ons die door ziekte aan huis gebonden zijn of in het ziekenhuis liggen. We dragen zuster van Eck aan u op die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, haar toestand is onveranderd. Wil u haar nabij zijn? Wil u, wanneer er soms toch nog pijnen zijn, de pijnen matigen? En wil u geven dat haar verwachting en hoop van u de Heere mag zijn, ook nu de weg zo moeilijk is? We dragen ook zuster De Bonte aan u op, die deze week heel plotseling in het ziekenhuis werd opgenomen en daar heel onverwacht een ingreep moest ondergaan. Heren, wat dat allemaal uitgewerkt heeft of uitwerken zal, is nog niet zo duidelijk. Wil u geven dat ze er baat bij mag vinden, zodat er niet een nieuwe en veel zwaardere operatie nodig is? Wil u haar gedenken en haar bijstaan? En geef, o Heren, dat ook in deze omstandigheden zij haar weg op u, de Heere, mag wentelen. We denken ook aan zuster Peeman, die in het ziekenhuis ligt en wier toestand heel zwak en ook zorgelijk is. Heere, wil u, nu het voor haar niet zo gemakkelijk is door vermoeidheid en verval van krachten, om de dingen te zeggen en om te spreken, wil u tot haar hart spreken en wil u banden verbreken en op haar neerzien in uw goddelijke genade. We denken ook aan zuster van Dieren, die weliswaar deze week thuis mocht komen, maar deze week berichten heeft gekregen waardoor de zorgen alleen maar zijn toegenomen. Heere, wil u haar gedenken, nu ze dit alles moet verwerken, en er deze komende week nog weer een nader onderzoek zal plaatsvinden, waarvan de uitslag heel belangrijk is. O God, geef dat het mee mag vallen. Want ons leven en onze gezondheid, het is toch alles in uw handen, zou u het zo willen maken. dat zij met al degenen die rondom haar staan zich verwonderen mogen. Wil u geven dat er nog behandelingsmogelijkheden zijn. Maar bovenal bidden we, geef dat in deze omstandigheden zij het met u en met uw weg eens mag worden. En laat het zo mogen zijn dat het werk van uw genade verheerlijk mag worden en uw gunst door mag breken, ook in haar leven. Heere, denk aan haar, zeker ook deze week die we samen begonnen zijn. We denken aan zuster Braber, die deze week moest worden opgenomen, maar gisteren weer thuis mocht komen. We zeggen uw naam dank dat het zo is, dat ze weer thuis mocht zijn. Wil u geven dat zij alle kracht en hulp alleen bij u mag zoeken en ook van u mag verwachten. En wil u bij het verdriet in haar leven haar gedenken en haar sterken. Uw naam zij ook gedankt, Heere, dat zuster van Leeuwen na de behandelingen in het Dijkzicht ziekenhuis weer thuis mocht komen. We bidden u, wil u geven dat zij ook bij de weg van beproeving die zij gaan moet, het bij u mag zoeken. En wil u haar tot een hulp en tot kracht zijn. Gedenk aan haar, aan haar man en aan al degenen die zich met haar verbonden weten. En wil u geven dat deze wegen en omstandigheden gebruikt mogen worden, ook tot eeuwige zegen. We denken ook aan broeder Wiegel en aan zuster Verbiest, die thuis verpleegd worden. Heere, wil u zijn met zuster Verbiest, nu haar krachten langzaam minder worden. En laat het zo mogen zijn, dat waar de krachten wijken en bezwijken, dat gij u haasten wilt tot haar hulp en haar redden wilt. En ook wanneer broeder Wiegel naar omstandigheden het redelijk mag maken, wil u geven, Heere, dat ook wanneer in de komende weken er uitslagen komen en onderzoeken, laat het zo mogen zijn dat het alles nog wat mee mag vallen. En laat zijn hoop en verwachting mogen zijn van u de Heere alleen. Denk ook aan alle anderen die ziek zijn. Er zijn er meer wier namen in dit ogenblik niet genoemd worden. Ze zijn u bekend en hun omstandigheden zijn u zo volkomen bekend. Heere, denk aan hen. En laten de wegen van beproeving, van welke aard die ook zijn, ons mogen uitdrijven tot u. Maak ons in tegenspoede stil. Stil tot u. Heere, dat is genade. Maar wil u het geven? Wil u met ons zijn, ook wanneer er andere moeite en zorgen zijn? Denk aan ons wanneer geen bijzondere zorgen en moeite ons levenspad kruisten. Geef, Heere, dat de zorgen ons mogen uitdrijven tot u en dat de voorspoed en de zegeningen in ons leven ons niet mogen afdrijven van u, maar dat ze ons klein mogen maken en mogen brengen als mensen die het niet begrijpen kunnen, omdat ze het niet verdiend hebben tot de troon van uw genade. Wil u zo met ons zijn deze morgen? Want deze morgen zijn we samengekomen met onze vragen, met onze moeiten, met onze zorgen, met onze noden in onze rouw. En met alle dingen die ons leven bezet houden. Heere, geef dat alles wat ons leven zo in zijn greep kan hebben, dat het geen hindernis mag zijn vanmorgen in het luisteren naar uw woord. Want vanmorgen gaat het over de enige weg om behouden te worden. En om de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Geef dat dat vanmorgen ook door mag klinken. En dat wij vanmorgen alle gronden mogen verliezen bij onszelf. En de zaligheid niet bij onszelf mogen zoeken of heimelijk wat gronden mogen koesteren in ons binnenste. Maar dat dat alles afgebroken mag worden, zo dat er plaats komt of meer en meer plaats komt voor het enige fundament van de zaligheid. En dat ligt in die enige middelaar, in die enige hoge priester die ons betaamt. Die zonder zonde is, onschuldig is, hoger dan alle schepselen. Dat wil zeggen die waarachtig God is. En als wij vanmorgen zijn volkomenheden, zijn deugden mogen uitstallen. Heere, Heere, geef ons de genade om recht van uw lieve Zoon te spreken. En dat het, al is het in stamelende woorden en in menselijke woorden, hij verkondigd mag worden. Dat de prediker van het woord vanmorgen weg mag vallen. en dat er iets zichtbaar mag worden vanmorgen in deze eredienst, en zij zagen niemand dan deze enige hoge priester alleen. Heere, wat zou dat een onbegrijpelijk wonder zijn. Maar u bent toch een God van het wonder. O, wil het doen uit enkel genade. Help en sterk ons bij de bediening van het woord. Geef dat het woord schriftuurlijk, geestelijk, praktisch. En vooral ook dat het in bewogenheid gebracht mag worden. En laat uw geest erin mee mogen komen. Want wat zijn onze woorden zonder de bediening van uw geest. O Heere, zie gij dan op ons neer. Ook in de omstandigheden die ons als gemeente en als dienaar van het woord raken en die u volmaakt bekend zijn in de beslissing die toch binnen niet al te lange tijd genomen moet worden in de roeping die de breedste vergadering van de kerken op ons gelegd heeft. Heere, u weet alle dingen. U weet alle overwegingen. U weet alle dingen waartegen we opzien naar alle kanten. Wil u de weg banen en laat het zo mogen zijn dat we de weg mogen gaan die u wijst. Zonder u kunnen we niet gaan. Zonder u kunnen we niet blijven. Met u zal het alleen kunnen. Heere, maak ons uw weg bekend. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog gemeente uit Psalm 45, de versen 1 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Psalm 118, het 13e vers, aan het einde van de prediking, na het Amen. Geliefde gemeente, wat zijn uw geloofsbrieven? Dat is een vraag die gesteld wordt in de politiek als iemand komt als bemiddelaar in een conflict. Zeg, twee landen hebben een conflict over een stuk land in het gebied waar de grens loopt. En dat moet uitgepraat worden. Ja, dan zenden ze een bemiddelaar. Maar niet iedereen kan zomaar gaan. Niet een man zo uit de straat kan naar de regeringskantoren van het andere gebied gaan om daar het pleit te voeren voor de zaken van zijn vaderland. Zijn werk, zijn woorden zouden niet geaccepteerd worden. Hij heeft geen geloofsbrieven. Dat wil zeggen, hij komt niet officieel namens de regering van dat andere land. En daarom is hij als bemiddelaar niet acceptabel. En vandaar dat wanneer iemand namens een andere regering komt om te onderhandelen over conflictstof, dan wordt die vraag gesteld: waar zijn uw geloofsbrieven? Namens wie komt u? Bent u een gevolmachtigde bemiddelaar die ook werkelijk beslissingen kan nemen en uw land, uw zaak werkelijk vertegenwoordigt? Die vraag wordt ook in de kerk gesteld, al hoort u hem niet zoveel. Waar zijn uw geloofsbrieven? Als mensen, mannen, het woord van God willen verkondigen, dan gaat dat niet zomaar. Niet zomaar iedereen kan in een geordend bijbels kerkelijk leven zichzelf opwerpen om een stichtelijk woord te gaan spreken. Dan mag gevraagd worden: waar zijn uw geloofsbrieven? Wie heeft u gevolmachtigd om het woord van God in de gemeente te verkondigen? Of om de kerkelijke term dan te gebruiken: waar is uw lastbrief? De brief die u bij het begin van uw ambtelijke dienst is uitgereikt, waarin u van Gods wegen de last en de macht gegeven werd om het woord van de Heere te bedienen. Kijk, en zo is het ten diepste ook in het geestelijke leven. Als het gaat over de middelaar tussen God en tussen mensen. Als het gaat over hem die alleen de breuk kan herstellen die door de zonde tussen God en tussen zondaren geslagen is. Wat zijn zijn geloofsbrieven? Is hij werkelijk de gevolmachtigde die door God aanvaard wordt en die de dingen namens mensen kan doen die bij God te doen zijn? Kijk gemeente, daarover gaat het vanmorgen in dit stukje uit de Heidelberger Catechismus en ten diepste ook in de tekst die als uitgangspunt gekozen is, over de geloofsbrieven van de middelaar. We willen daar samen over nadenken. De geloofsbrieven van de middelaar. En dan denken we na allereerst dat hij waarachtig mens moet zijn. En in de tweede plaats dat hij waarachtig God moet zijn. De geloofsbrieven van de middelaar. In de eerste plaats, hij moet waarachtig mens zijn. In de tweede plaats, hij moet waarachtig God zijn. Vorige week, de meesten van u zullen zich dat herinneren, hebben we een begin gemaakt met het zogenaamde tweede stuk of het tweede deel van onze Heidelberger Catechismus. En dat tweede stuk gaat over de verlossing.
nadat eerst de ellende in donkere kleuren getekend is in onze oude Heidelberger, wordt de weg gewezen hoe we van de ellende van zonde en schuld verlost kunnen worden. En het merkwaardige is dat dat stuk van de verlossing niet onmiddellijk begint met het noemen van de naam van de Heer Jezus. Hij is wel vanaf het begin van het stuk van de verlossing meer op de achtergrond aanwezig. Want het gaat al vanaf het begin van zondag 5 op een wat verhulde manier over hem. Maar het is niet zo dat zijn naam onmiddellijk volledig geopenbaard wordt. Er worden andere vragen gesteld. En die eerste vraag is toch wel een heel dringende vraag. Als in vraag 12 gezegd wordt, aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er ook enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Onderstreept u die vraag nog maar even in uw gedachten. Is er ook enig middel om genade te ontvangen? Daarin klinkt de Bijbelse vraag door die we vinden bijvoorbeeld op de Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is toch een wezenlijke vraag niet? Dat is toch een vraag ook die in uw leven wel eens geklonken heeft, in jouw leven, jongen of meisje in de kerk. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, wat zijn we eigenlijk arm als we altijd langs die vraag heen leven. En als andere dingen het centrum van onze aandacht, het centrum van ons hart beheersen. Want echt, wanneer we onze nood gaan zien en iets van onze schuld voor God gaan beseffen, dan wordt die vraag onze levensvraag. En te midden van het vele wat iedere dag onze aandacht vraagt, gaat dat ons hart beheersen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat voor middel moeten we zoeken? Is het er ook? En dan blijkt dat de catechismus, en daar zit een hele diepe pastorale ondergrond in, eerst alle verkeerde middelen gaat afwijzen. Alle verkeerde gronden om geestelijk op te bouwen gaat afsnijden en wegstoten. En dan blijkt uit de vragen die we de vorige keer behandeld hebben, dat God wil dat aan zijn recht voldaan zal worden en dat wij door onze eigen verrichtingen, door onze eigen godsdienstigheid of door onze eigen vrome gedachten niet betalen kunnen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen, hebben we gezongen. En het is ook niet mogelijk dat anderen voor ons betalen die alleen maar schepsel zijn. We kunnen dus niet behouden worden als er iemand is in onze familiekring die de Heere vreest, of als we een bekeerde vader hadden of een godvrezende moeder. Hoe grote zegen dat ook is op zichzelf, hun godsvrucht en hun geloof kan ons niet behouden en kan voor onze schuld niet betalen. En zo hebben we gezien dat in het begin van het stuk van de verlossing de catechismus alle valse en ondeugdelijke gronden afbreekt en afsnijdt, om zo de weg te banen en ruimte te maken voor de enige grond om zalig te worden. Gemeente, dat zijn dingen die vandaag ook in de prediking nogal eens in de schaduw blijven. Men zegt dan wel, Christus moet verkondigd worden. En natuurlijk, Christus moet verkondigd worden. Wie zal dat ontkennen? Maar de geestelijke lijn van de catechismus en van de schriften, dat de volle Christus verkondigd moet worden. En dat daar ook bij hoort dat voor Christus plaatsgemaakt moet worden in het hart van een zondaar, omdat daar van nature geen plaats voor is. Dat lijkt al meer en meer in schaduwen en in nevelen gehuld te raken. En daarom is zo dringend nodig dat wij deze geestelijke lijn van de catechismus, zoals die de vorige keer aan de orde kwam, vasthouden. En zeggen, er moet in het hart van een zondaar door Christus zelf en door zijn geest ruimte gemaakt worden in het hart. En dan moeten alle droggronden en alle verkeerde dingen waar een mens geestelijk op kan leunen, weggestoten en afgebroken worden. Want zo alleen gaat de volle Christus van de schriften schitteren. En dat blijkt ook in de dingen die vanmorgen onze aandacht mogen vragen. Als dan alle verkeerde gronden, ondeugdelijke steunsels weggestoten zijn, dan luidt de 15e vraag, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Als we zelf niet kunnen betalen, als schepselen voor ons niet kunnen betalen, wat voor een middelaar moeten wij dan zoeken? Houd die vraag nog even vast in uw gedachten. Hier begint de catechismus langzaam maar zeker op de Heer Jezus Christus te wijzen. In het begin van het stuk van de verlossing was het nog heel algemeen. Is er ook een middel? En nu gaat de catechismus een stapje verder en zegt, is er ook een middelaar? En dan gaat het niet alleen om een middelaar, maar ook om iemand die een middelaar en verlosser is. Er wordt dus onderstreept dat wij iemand nodig hebben. Maar die iemand, die middelaar en die verlosser, moet wel een verlosser zijn die bijzondere eigenschappen, bijzondere kwaliteiten, bijzondere geloofsbrieven heeft. En dan staat erbij, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Voelt u, dat is ook niet zonder betekenis dat het hier gaat om het zoeken van de Heere Jezus Christus. Om het zoeken van een middelaar. Want als we werkelijk met onszelf in de knoop zijn geraakt, en als een schuldige onszelf voor de Heere moeten aanklagen, en zien dat we bij onszelf geen wegen of middelen hebben om de zaligheid te verdienen, en dat andere mensen of schepselen het ook niet voor ons kunnen doen, ja, dan worden we gedreven om een zaligmaker te zoeken. Dan wordt het nood, en de nood drijft uit. Gemeente, laten we dat ook niet vergeten. Want je hoort het wel eens als je probeert te spreken over de geestelijke dingen, dat is niet altijd makkelijk. Dat mensen zeggen als je benadrukt om de Heere te zoeken, dat ze zeggen, ja, maar dat moet je gegeven worden. En ja, maar God moet eraan te pas komen. Dat zal allemaal waar zijn. En in het licht van de schrift kun je daar ook niets tegen inbrengen. Alleen, maakt u er alstublieft geen dooddoener van. Om uzelf achter te verschuilen. Want zo zijn die kostbare teksten uit de Bijbel, waarin staat dat God het doet. En dat het een eenzijdig werk van de Heere is, niet bedoeld. Die teksten zijn niet bedoeld dat u er een soort vijgenschotje uit vlecht om u voor God achter te verschuilen. Dan misbruikt u de soevereiniteit van God. En dan luistert u naar de fluisterstem van Satan die met de meest orthodoxe beweringen mensen van God en mensen van Christus kan afhouden. Want God laat in zijn woord weten dat het alles zijn werk is. Maar hij ziet zo graag dat verloren zondaren hem zoeken. En hij gebruikt allerlei middelen in de prediking van het woord en soms ook in een pastoraal gesprek op het huisbezoek bijvoorbeeld. Om mensen alle gronden bij zichzelf te ontnemen, ook hun vrome gronden en rechtzinnige gronden. Opdat ze uitgedreven worden en verlegen worden om een middelaar. En gaan zoeken naar een middelaar. Gemeente, is er dat in ons leven? Dat we werkelijk behoefte gekregen hebben aan een middelaar, omdat we het bij onszelf en bij anderen en bij rechtzinnige redeneringen en bij goedkope conclusies in ons eigen hart niet konden vinden. Geef me Jezus, of ik sterf. Wat moeten wij dan voor een middelaar zoeken? Is dat de taal die echo vindt, weerklank vindt in uw hart? Wel, laten we in dat licht dan maar heel zorgvuldig luisteren naar wat onze catechismus ons voorhoudt. En die catechismus zegt dan, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Die tweeslag, dat wil zeggen die twee namen, die twee woorden zijn in deze vragen en antwoorden van geweldig gewicht. Wat is een middelaar? Ik heb het eigenlijk in het begin van de preek al even aangestipt. Een middelaar, je zou ook kunnen zeggen een bemiddelaar, dat is iemand die staat tussen twee partijen. Zoals bijvoorbeeld in de conflicten in het Midden-Oosten of nu ook in de conflicten in Bosnië. Er allerlei diplomaten zijn die de taak van bemiddelaar hebben gekregen en heen en weer reizen tussen de partijen om te proberen die partijen, die strijdende partijen, bij elkaar te brengen. Dat is zwaar werk. Daar weten we in de politiek alles van. Onmogelijk werk soms. En het duurt soms heel lang voordat er een doorbraak komt en die bemiddelaar uiteindelijk die twee strijdende partijen aan de tafel krijgt. En dat er vredesonderhandelingen komen. Nou, daar moet u even aan denken als het gaat om het woord middelaar. Zoals twee volken of delen van volken met elkaar in strijd kunnen zijn en een middelaar of bemiddelaar nodig is om hen bij elkaar te brengen, zo is in veel dieper zin er een conflict. Er een kloof, een scheur geslagen tussen God en tussen ons zondige mensen. Er is staat van oorlog tussen God en tussen de zondaar. Want die zondaar, dat Adamskind, heeft de wapenen van verzet tegen zijn schepper opgeheven. En onderwerpt zich niet aan de wetten van de grote koning. En God is vertoornd en bedroefd over de zonde die hij aanschouwt wanneer hij rondziet op deze wereld. Hoe kan het weer goed komen? Wel, er moet een bemiddelaar en verlosser komen. Kijk, dan heeft in dit verband het woord middelaar een bredere betekenis dan dat wij eraan geven in de politiek. In de politiek is het alleen maar een man die praten kan en die met plannen komt en die probeert om de mensen over te halen om met het plan van de andere zijde in te stemmen. Maar Christus treedt niet alleen in gesprek. Hij is niet alleen degene die de zaak van zondige mensen bij God bepleit en de zaak van God aan de mensen verkondigt. Hij spreekt niet alleen over en weer. Hij is ook een verlosser. Zoals wel in oude catechisatieboekjes staat en de ouderen onder ons zullen het weten, hij is ook een middelaar van de verzoening. Niet alleen een middelaar van tussenspraak. Wij zouden in onze tijd zeggen een middelaar die alleen maar spreekt. Zoals in de politiek tussen twee strijdende partijen. Maar hij is ook een middelaar van verzoening. Dat wil zeggen tussen God en mens spreekt de middelaar niet alleen, maar hij doet ook iets. En wat hij doet, dat is het verzoenen van de zonde. Of zoals in de vraag staat, dat is het verlossen uit de banden van de vijandschap en van de zonde en van de nood en van de dood. Kijk, dat is nodig. Want laten we het nog even aanstippen. God is vertoornd op zondige mensen. En die zondige mensen zitten gevangen in banden van zonde en van dood. De dichter van Psalm 116 had dat persoonlijk ingeleefd. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat is de toestand van een zondaar zonder God en buiten God. En nou is die middelaar nodig, niet alleen om de zaak van die gevangen mens in zijn banden bij God te bepleiten, maar ook om die banden van die zondaar namens God te verbreken. En daarom moet hij middelaar en verlosser zijn. Voelt u wel, wordt de naam van de Heere Jezus hier niet genoemd. Hier wordt zijn werk in die twee titels, in die twee namen samenvattend aangeduid. En zo hebben we hem nodig, gemeente, niet slechts als een middelaar die onze zaak bij God aanhangig maakt, maar ook als een verlosser. O Heere, verlos mij uit de banden. Nou, waar kun je zo'n middelaar vinden? Die niet alleen de zaak bepleit, maar die ook banden verbreekt en verlost. Wel, zo lezen we: het kan alleen iemand zijn die waarachtig mens is en rechtvaardig mens is. En toch ook sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen die ook waarachtig God is. En dan gaan we nu eerst verder over dat eerste stukje van dat 15e antwoord. En dat wordt verder uitgelegd in vraag en antwoord 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf een zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Dus hier wordt gezegd, hij moest waarachtig een rechtvaardig mens zijn. Waarachtig mens. Dat is, het was niet voldoende dat de Heer Jezus Christus in een menselijke gestalte verscheen. Want dat gebeurde wel meer, ook in de oudtestamentische tijd al. Dan verschijnt de engel des Heren in een menselijke gedaante. Denk maar aan de engel des Heren die verschijnt aan de vader en de moeder van Simson. Dan is dat de engel des Heren. En wij nemen aan op grond van allerlei gegevens uit de schriften dat dat de oudtestamentische verschijning van de Heere Jezus Christus is. Dat die engel des Heren met een zichtbare gestalte verschijnt in een menselijke gedaante. Maar weet u wat dat verschijnen van de Heere Jezus Christus in die menselijke gedaante oudtestamentisch gezien betekent? Dat hij het ene moment in die gedaante verschijnt en het volgende moment ook weer verdwijnt. Op dat moment heeft hij wel een menselijke gestalte. Hult hij zich wel in een menselijke gedaante. Maar is hij niet echt, niet waarachtig mens. Waarachtig mens betekent dat hij als waarachtig mens geboren wordt. Dat hij als waarachtig mens leeft. En dat hij ook als waarachtig mens sterft. En nu begrijpt u waarom de Heere Jezus Christus mens moest worden, waarachtig mens, geboren worden, opgroeien, leven, lijden, sterven. Het hoort allemaal bij dat waarachtig mens zijn. En het is belangrijk, gemeente, dat wij vasthouden dat de Heere Jezus Christus ook werkelijk mens geweest is. In onze belijdenis, we komen dat later in de catechismus, zo God het geeft, nog wel tegen, wordt daar geweldig nadruk op gelegd. Hij was echt mens. Want in onze gedachten kan het soms zo zijn dat we aan dat echte mens zijn van de Heere Jezus tekort doen. En het is een ketterij geweest die vanaf de allereerste eeuwen de christelijke kerk benauwd heeft, dat men tekort deed aan de echte, aan de waarachtige mensheid van Jezus Christus. Die was er al in de tweede eeuw. Zelfs de apostelen, Johannes in zijn eerste brief, heeft er al mee te strijden met dwaalleraars die Jezus Christus menselijke natuur in wezen tussen haakjes zetten en ontkennen. En daar hangt nu precies zijn middelaar zijn en zijn verlosser zijn van af, dat hij echt mens is. U vraagt misschien, wat bedoelt u? Hoe kan het nou eigenlijk gebeuren dat wij soms aan die mensheid van de Heere Jezus Christus, aan dat echte mens zijn van de Heere Jezus Christus tekort doen? Nou, laat ik het zomaar eenvoudig proberen te zeggen. Kijk, wanneer je nadenkt over het lijden van de Heere Jezus bijvoorbeeld, dan wordt vaak gezegd, en dat kun je vanuit de Bijbel ook heel nadrukkelijk onderstrepen, dat Jezus Christus als mens onuitsprekelijk geleden heeft aan het kruis in de hof van Gethsemane. Maar dan hoor je het soms bijvoorbeeld op catechisatie of op de jeugdvereniging zeggen, ja, maar dat lijden is wel erg geweest, maar hij was toch ook God? Met andere woorden, dan wordt de goddelijke natuur van de Heere Jezus Christus onbedoeld gebruikt om de zwaarte van het lijden te ontkennen. Dan wordt de goddelijke natuur van de Heere Jezus gebruikt om het mens zijn van de Heere Jezus Christus toch op een wat ander vlak te trekken. Of misschien duidelijker nog, als in de brief aan de Hebreeën in het tweede hoofdstuk staat dat de Heere Jezus Christus de broederen in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde, opdat hij een medelijdende hoge priester zou kunnen zijn. Dan denkt men, ja, maar de Heere Jezus is dan wel echt mens geweest. Hij is de broeders, dat is ons allen in alle dingen gelijk geworden, maar hij heeft de zonde niet gekend. Er is nooit een zondige gedachte in zijn binnenste opgekomen. Is hij dan wel echt mens geweest? En kan hij dan wel met alle dingen in het leven van ons mensen medelijden hebben? Als de Heere Jezus geen zonde gekend heeft, hoe zal hij dan medelijden kunnen hebben, denkt iemand misschien, met een zondaar die worstelt met een boezemzonde? Daar kan de Heere Jezus toch geen medelijden mee hebben, want hij heeft die boezemzonde nooit gekend. Voelt u hoe soms heel voorzichtig en onbedoeld wij het echte mens zijn van de Heere Jezus Christus toch wat afzwakken? En ik zou vanmorgen met grote nadruk willen zeggen, gemeente, dat mag u niet doen, omdat het woord het u verbiedt. En omdat het woord ons tekent dat de Heere Jezus Christus veel waarachtiger mens geweest is dan u en dan ik. Hoe bedoelt u? Laat ik het proberen uit te leggen. De Heere Jezus is waarachtig mens geweest, zo zegt de brief aan de Hebreeën, uitgenomen de zonde. En hij is in alle dingen verzocht geweest. Dus hij heeft honger geleden, hij heeft dorst geleden, hij heeft de macht gevoeld van het kwaad rondom zich heen, ook al deed hij de zonde zelf niet, hij heeft de walm van de zonde als het ware bij iedere ademteug ingeademd. Maar vergeet u nooit, Jezus Christus had een reine ziel. Als wij de walm van de zonde inademen, omdat die zonde rondom ons heen zich afspeelt, dan voelen we ons daar thuis. Want we hebben een zondig hart. Maar bij de Heere Jezus Christus was een reine ziel. Wat heeft dat voor de Heere Jezus Christus dan betekend? Wel dat hij onder de zonde geleden heeft van het eerste moment af dat hij hier op aarde was en bewust als mens ging leven. Toen hij als kind opgroeide, toen hij een jonge man werd, toen hij volwassen werd, heeft hij de zonde gezien en de gevolgen van de zonde gezien en er als kind, als kleuter, als jongen, als man onder geleden. En daarin is hij waarachtig mens. Een waarachtige mens. En ook een rechtvaardige mens. Want weet u wat het erge is dat wij mensen zondaren zijn, dat is erg. Maar dat wij er niet van wakker liggen dat we zondaren zijn, dat is nog erger. En dat wij soms zo vanzelfsprekend de walm van de zonde inademen en de zonde in ons hart en in ons leven koesteren. En alles wat er aan indrukken op ons netvlies, op onze ogen afkomt in deze tijd, zomaar toelaten in ons leven en ons soms willoos overgeven aan de zonde, dat is nog veel erger. Die zonde heeft ons ontmenselijkt. U zegt het misschien wel eens wel, als de zonde woedt in de samenleving. En als u denkt aan dingen van de pornografie die overal afstraalt en afdruipt tegenwoordig. En denkt aan abortus en euthanasie en noemt u alle grote maatschappelijke zonden maar op. Dan zegt u, de mens verlaagt zich tot een beest. Daar zit de gedachte achter dat de zonde ontmenselijkt. Door de zonde heeft de mens zijn menselijke waarde verloren en verliest de mens zijn menselijke waarde. Maar Jezus Christus is een waarachtig mens. Die te midden van de zonde een reine ziel bewaarde. En lieve gemeente, dat is nu juist het evangelie van deze middelaar en verlosser. Dat hij in alle dingen verzocht is geweest, doch zonder zonde. Dan kan een zondaar die met huid en haar aan de zonde verkocht is, en die zelf nooit verdriet over de zonde kan krijgen, die hartelijke droefheid over de zonde, en onrustig kan worden onder de zonde, vanuit het reine zielsleven van de Heere Jezus Christus, bedroefd worden over zijn zonde, en pijn voelen in zijn hart over zijn schuld, omdat Jezus Christus in alles verzocht is geweest, doch zonder zonde. En daarom leed onder de zonde toen hij hier op aarde was. En bedroefd was over de zonde en de gevolgen van de zonde toen hij hier op aarde was. Van daaruit is het mogelijk dat een zondaar, zelfs een verharde zondaar, zelfs een stokoude zondaar, dat zijn hart verbroken wordt. En dat hij vanuit de reine ziel van de Heere Jezus Christus bediend wordt. En verbroken wordt over zijn zonde en over zijn schuld. Voelt u hierin, is de Heere Jezus Christus echt mens. Waarachtig mens. Echt menselijk. Ik stip nog even aan dat dat ook betekent dat alles wat hij hier op aarde deed en voelde, werkelijke menselijke daden waren en werkelijke menselijke gevoelens waren. En dat hij in zijn lijden echt geleden heeft. En dat hij diepe smart kende. Als u de woorden uit de schriften, uit het evangelie, allemaal zou bekijken in de grondtekst waarin de emoties van de Heere Jezus, de gevoelens van de Heere Jezus beschreven staan, dan ziet u dat hij een echt mens was met diepe, diepe menselijke gevoelens. Bijvoorbeeld als er geschreven wordt dat hij afdaalt naar Jeruzalem en over de stad weende en zei: Jeruzalem, Jeruzalem, Dan wordt daar een woord gebruikt waaruit duidelijk wordt dat hij tot in diepst van zijn ziel ontroerd was. Of toen hij stond bij het graf van Lazarus en Jezus weende, dan staat er een woord wat betekent dat, dat de droefheid hem overstelpte en overweldigde. Hij is echt mens geweest. Eén van ons. De brief aan de Hebreeën zegt, hij deelde in de menselijke natuur. Hij was één van ons been en vlees van ons vlees. En dat moest, zo lezen we in de woorden van de catechismus, opdat hij in ons vlees, opdat hij als mens voor de zonde zou betalen. Dus de Heere Jezus Christus heeft die menselijke natuur om geen enkele andere reden aangenomen dan opdat hij in die menselijke natuur voor de zonde zou betalen. Het is een diepe gedachte, maar ik geef hem u toch maar even door. Stelt u het zich eens een ogenblik menselijk voor dat de drie enige God overdacht om Jezus Christus een lichaam te bereiden in de schoot van Maria. Dat zijn vingers gevormd werden en zijn hoofd gevormd werd en zijn vlees gevormd werd en zijn hart gevormd werd in Maria's binnenste. En dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest dat gevormde lichaam zien en bedenken, dit lichaam wordt gevormd om te betalen. Deze handen worden gevormd om doorboord te worden. Dit hoofd en dit hart zal onuitsprekelijke smart lijden. Het zal verscheurd worden in de Godverlatenheid. Wat een gedachte, gemeente. En als Jezus Christus tijdens zijn omwandelingen op aarde soms bij het uitspreken van zijn lijdensaankondigingen naar zijn handen zag, ik zeg het maar menselijk, dan wist hij, deze handen zijn gemaakt om onder de toorn van God te vergaan. Ontzaglijk is de diepte van wat in deze gedachte ligt opgesloten. En dat moest. Want alleen deze ene, Jezus Christus, die de Zoon van God was, kon voor de zonde betalen en de straf dragen. Hij, waarachtig mens, om in zijn menselijke natuur alles te dragen wat de Vader aan eisen en aan toorn en aan grimmigheid op hem legde. Zulk een hoge priester betaamt ons. En dan zitten we tegelijkertijd al bij het tweede stukje van wat onze catechismus ons voorhoudt. Hij moest waarachtig mens zijn. Echt mens. Want alleen zo kon hij lijden en sterven en aan het recht van God voldoen en voor de zonde van de mensen betalen. Maar hij moest ook God zijn. Want alleen door de last van, alleen door de kracht van zijn godheid zou hij de last van de toorn aan zijn mensheid kunnen dragen. Zo lezen we het in vraag en antwoord 17. Die menselijke natuur, dat menselijke lichaam en die menselijke ziel van de Heere Jezus Christus is dus te zwak om de toorn van God te kunnen dragen. Gemeente, ik noem het in het voorbijgaan, maar overdenkt u het eens thuis. Zonder die godheid kon Jezus mensheid de toorn niet dragen. Wat betekent dat voor ons mensen als wij onbekeerd sterven? Dat wij de toorn van God in de buitenste duisternis, in de eeuwige rampzaligheid niet kunnen dragen. Want er is niets wat ons ondersteunt. Vergeet u dat alstublieft niet. Dat is een van de aspecten van de eeuwige nacht. Dat het lijden ondraaglijk is. En dat voor eeuwig. Als zelfs Jezus, die waarachtig mens was en een volkomen mens was, het lijden van God in de diepe nacht op Golgotha niet kon dragen, zonder de ondersteuning van zijn goddelijke natuur, hoe zouden wij het kunnen? En daarom is dat een geweldige aansporing en een drangreden die hier in deze woorden van ons belijden wordt gegeven. O vliet, voor de toekomende toorn die ondraaglijk is. En rust niet, jongen of meisje in de kerk, ouderen hier in ons midden, voor je tot bijbelse gronden weten mag dat je leven geborgen is in dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus, in die enige middelaar en verlosser die ons hier getekend wordt. Want die kracht van zijn godheid was nodig om de last van de toorn van God aan zijn mensheid te kunnen dragen. Zeg, luistert u goed, dat betekent niet dat de toorn die hij ervoer, die hij ondervond in zijn lichaam en in zijn ziel minder was. Hij heeft de volle toorn van God en lichaam en ziel gevoeld. En die toorn was ongematigd en ongeremd. Hij moest de beker van de toorn tot de laatste druppel toe drinken. Maar ook al was die toorn van God dan ongeremd en al was die toorn van God uitputtend, toch ondervond hij de ondersteuning van zijn goddelijke natuur. Hoe dat geweest is, dat kunnen wij niet begrijpen. Wie zal de geheimenissen van het lijden van de Heere Jezus kunnen verstaan? Maar in de diepste van het lijden ondersteunde zijn goddelijke natuur de gebroken, de gestrafte, de vernederde menselijke natuur. En wat zien we hier, gemeente, dat Jezus Christus als mens en als God, als volkomen mens en volkomen God, precies beantwoord aan de eisen die God stelt. Zijn geloofsbrieven zijn in overeenstemming met wat God van hem vraagt. Hij was niet slechts volkomen mens, maar ook volkomen God. Opdat zijn goddelijke natuur hem in de hitte van het lijden zou ondersteunen en krachten zou geven. En bovendien, en dat is niet minder belangrijk, zo lezen we aan het slot van antwoord 17, dat hij ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Hij moest God zijn om ons het leven en de gerechtigheid te verwerven en weder te geven. Ja, dat is duidelijk toch? Als iemand zou sterven, zelfs als iemand die alleen maar mens was, de marteldood zou sterven. Ja, dan kan hij niet sterven voor een ander. Wij zeggen dat wel eens. Hij stierf voor het vaderland van soldaten die hun leven gaven. In zekere zin is dat waar en we zeggen dat met alle respect voor degene die in de hitte van het gevecht hun goed en hun leven gaven. Maar er is ook een zin in die woorden die niet klopt, bijbels gezien. Een mens kan zijn leven niet geven voor een ander. Ook een martelaar niet. Ook iemand die in de oorlog omkwam niet. Niet echt. Niet in de diepe bijbelse zin van het woord. Want een ander kan voor mij de schuld niet betalen, ook een martelaar, ook een heilige niet. Het moet iemand zijn die meer is dan een mens, die ook God is. En alleen zo als het lam Gods kan hij de genade verwerven. En alleen zo als het lam Gods kan hij uit die verdiensten die hij zelf door zijn kruis leidde heeft bijeengebracht. Het uitdelen en aan mij schenken. Ik heb een verlosser nodig die voor mij betaalt. Maar die ook uit dat wat hij verdiend heeft met zijn lijden en sterven het zelf uitdeelt. Onze catechismus noemt dat het wedergeeft. Ziet u nu hoe schoon hij is als mens en als God. Als mens staat hij naast ons. Als mens is hij geworden één van ons. Als mens heeft hij zich laten vernederen. Als mens kan hij medelijden hebben met alle zwakheden, met alle strijd. Als mens in zijn lijden onder de zonde kan hij zondaren opwekken en bewerken zodat ze bedroefd worden over hun zonde. En gaan zoeken naar het heil dat in Christus Jezus te vinden is. En als God heeft hij in dat lijden steun gegeven. En kan hij die verworven verlossing uitdelen en toepassen. Oh, dan hoef ik het zelf niet meer te doen. Niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. En dan kan die Heere Jezus Christus, borg, middelaar, verlosser, het uit het zijne nemen en door zijn geest en door zijn woord uitdelen. Hij kan de boeien verbreken. Hij kan de koperen grendelen aan stukken slaan. Hij kan de banden van de dood verbreken. Hij kan de blinde ogen openen. Gemeente, hebben we hem zo nodig? Want de apostel zegt in onze tekst, zodanig een verlosser, een hoge priester betaamde ons. Hij bedoelt daarmee, zo één hebben wij nodig. Hij kan alleen verlossen, die aan deze kwaliteiten, aan deze volkomenheden beantwoord, wiens geloofsbrieven er zo uitzien dat hij heilig is, onschuldig is, afgezonderd van de zondaren is en hoger dan alle schepselen is geworden die ook God is. Kijk, vroeger was het in het Oude Testament zo dat wanneer een lam geofferd werd, dan werd dat lam gekeurd. Dan kwam de priester naar de offeraar toe en hij nam dat lam over uit de handen van die offeraar. En hij voelde onder de vacht of er geen huidziekte zaten. En hij voelde aan de pootjes of het niet gebroken was, of er niets vergroeid was. En dan werd uiteindelijk dat offerdier goedgekeurd, als het tenminste een gezond offerdier was. Want voor God was alleen het beste goed genoeg. Zo wordt met eerbied gezegd in deze woorden van de schrift en van de belijdenis, Jezus Christus ook gekeurd. Zo is hij tijdens zijn lijdensweg hier op aarde door de overpriesters en de schriftgeleerden en door Pilatus en noemt u maar op en ten diepste door zijn God gekeurd. En hij werd goedgekeurd. Zulk een hoge priester betaamt ons. Zijn geloofsbrieven zijn in orde. Hij kan redden. Hij alleen. Gemeente, zoeken we deze middelaar en deze verlosser. Is hij ons noodzakelijk geworden omdat we het nergens anders kunnen vinden? Is hij gepast geworden omdat wij zelf onze schuld niet kunnen bedekken en niet kunnen uitwissen? Is hij beminnelijk, dierbaar geworden, ons lief geworden? omdat hij het is die de liefde van God openbaart in zijn leven, in zijn sterven, in zijn opstanding, in zijn goddelijke en in zijn menselijke natuur, die in zijn geloofsbrieven zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij mij, God en mens, deze hoge priester, gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. O, laten we het niet vergeten. De Heere maant ons, roept ons, lokt ons. Ziet, hier is de koning der koningen. Ziet, hier is de Heere der Heeren. Ziet, hier is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Een andere weg om verlost te worden is er niet. Maar in hem is er een volkomen verlossing. En hij breidt zijn handen uit, ook vanmorgen, onder de bediening van het woord, wanneer de schriften geopend worden. En hij zegt, het komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Ik raad u dat gij koopt goud en zilver beproefd door het vuur. De Heere roept en nodigt. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gemeente, zouden we dan hem niet zoeken? En zouden we dan biddend om zijn genade tot hem niet vluchten, nu het nog kan. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw grote en heilige naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. Wil u geven dat het woord wat vanmorgen van onze kant in alle eenvoud en in alle gebrek gebracht is, gebruikt mag worden. Tot ontdekking, tot onderwijs, tot vertroosting. Heer, u weet wat we nodig hebben. Het was toch uw woord. Wil u geven dat het woord dan zijn vrucht mag dragen. En zijn kracht mag doen. En dat we in alle dingen, ook in de dingen die we vanmorgen overdachten, het mogen zien. Dat u hulp besteld hebt. Bij uw held. Bij hem die machtig is om te verlossen. Zijn naam is Heere der Heren. Heere, dat we maar kleine gedachten van onszelf mogen hebben. En grote gedachten van u. En dat we dat bedekkende en vergevende en verzoenende bloed mogen inroepen over ons leven. Want alleen zo zullen we behouden kunnen worden. Heere, wil u met ons gaan, ook verder deze dag. Breng ons vanavond weer samen als we opnieuw vanuit uw woord de dingen willen overdenken die dan onze aandacht vragen. En zegen gij ons in uw genade. We zeggen uw naam dank voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 132 en daarvan het 12e vers. Psalm 132 vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. 132, het 12e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.